In de Bijbel Open kunt u luisteren naar een serie Bijbelstudies over het oudtestamentische boek Richteren. Inleider is dominee P. den Butter, predikant uit Middelharnis. Vanavond in de eerste reeks, aflevering 12. Gideons eerste richterendaad. Naar aanleiding van Richteren 6, versen 25 tot 35. En die versen zullen we ter inleiding van de Bijbelstudie met elkaar lezen. We beginnen bij Richteren 6, vers 25. En het geschiedde. In diezelfde nacht dat de Heere tot hem zeide: neem een var van de ossen die van uw vader zijn, te weten de tweede var van 7 jaar... en breek af het altaar van de Baal dat van uw vader is, en hou af het bos dat daarbij is. En bouw de Heere uw God een altaar op de hoogte van deze sterkte, in een bekwame plaats. En neem de tweede var en offer een brandoffer met het hout van de haag die gij zult hebben afgehouwen. Toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten en deed gelijk als de Heere tot hem gesproken had. Doch het geschiedde, terwijl hij zijn vaders huis en de mannen van die stad vreesde, om het te doen bij dag dat hij het deed bij nacht. Toen nu de mannen van die stad des morgens vroeg opstonden, zie, zo was het altaar van Baal omgeworpen en de haag die daarbij was afgehouwen, en die tweede var was op het gebouwde altaar geofferd. Zo zeiden zij, de een tot de ander: wie heeft dit stuk gedaan? En toen zij onderzochten en navraagden, zo zeide men: Gideon, de zoon van Joas, heeft dit stuk gedaan. Toen zeiden de mannen van die stad tot Joas: breng uw zoon uit dat hij sterve, omdat hij het altaar van de Baal heeft omgeworpen en omdat hij de haag die daarbij was afgehouwen heeft. Joas daarentegen zeide tot allen die bij hem stonden: zult gij voor de Baal twisten, zult gij hem verlossen? Die voor hem zal twisten, zal nog deze morgen gedood worden. Indien hij een god is, hij twiste voor zichzelf, omdat men zijn altaar heeft omgeworpen. Daarom noemde hij hem te dien dagen Jerubaal, zeggende: Baal twiste tegen hem, omdat hij zijn altaar heeft omgeworpen. Alle Midianieten nu en Amalekieten en de kinderen van het oosten waren samen vergaderd en zij trokken over en legden zich in het dal van Israël. Toen toog de geest des Heeren Gideon aan en hij blies met de bazuin en de Abiezrieten werden achter hem bijeengeroepen. Ook zond hij boden in gans Manasse en die werden ook achter hem bijeengeroepen. Desgelijks zond hij boden in Azer en in Zebulon en in Naftali en zij kwamen op hun tegemoet.
Gideon heeft van de Heere opdracht gekregen om het volk Israël te gaan verlossen uit de greep van de plunderende Midianieten die nu al 7 jaar achtereen het land teisteren. De Heere heeft weliswaar nog niet gezegd hoe Gideon dat werk zal moeten gaan doen, maar ook dat zal hij wel spoedig bekend gaan maken. Diezelfde nacht nog spreekt de Heere weer tot hem. En dan worden de dingen concreter. Alleen, op het eerste gezicht lijkt de opdracht die Gideon nu als eerste opdracht krijgt niet eens zo heel veel met de verlossing uit de macht van de verdrukkers te maken te hebben. Maar dat is slechts schijn. Bij nader inzien heeft die opdracht alles te maken met de verlossing uit de hand van de Midianieten. Het gaat in die opdracht weliswaar in de eerste plaats om een strijd tegen de afgodendienst, maar die strijd staat in het allernauwste verband met de strijd tegen de vijanden. Waarom is dat zo? Wat was ook weer de oorzaak van de verdrukking door de Midianieten en de Amalekieten? Die was gelegen in de zonde van afgodendienst. Omdat Israël de dienst des Heren had ingeruild voor de dienst van Baal, was de straf gekomen. En verlossing uit de macht van de Midianieten zal daarom ook moeten beginnen met verlossing uit de greep van de afgodendienst. Met andere woorden, het komt op bekering aan. Zonder bekering zal er immers nooit echte verlossing kunnen zijn. Dan kunnen de Midianieten wel verdwijnen, maar de zonde blijft. En vroeg of laat brengt die zonde in een nog ergere vorm van slavernij. Trouwens, God werkt ook nooit over de zonde heen. Hij doet nooit alsof die zonde niet bestaat of niet zo erg is. Zonde zal moeten worden erkend en met de zonde zal moeten worden gebroken. Vandaar dat de eerste opdracht aan Gideon te maken heeft met het wegdoen van de afgoden. En waar moet Gideon daarmee beginnen? Dicht bij huis, in het dorp waar hij woont. Want daar in Ofra, en nog wel op het terrein van zijn eigen vaderlijke huis, staat een altaar voor Baal en daarbij ook nog een aan de godin Astarte gewijd heiligdom, een soort heilige paal. Zo diep is het verval dus dat op het erf van de dorpsoudste de afgoden gediend worden. En als de leiders op het pad van de zonde voorop gaan, wat kan dan nog worden verwacht van het volk? Daar moet Gideon dus beginnen. Ongetwijfeld is het voor hem al heel lang een oorzaak van groot verdriet geweest dat zijn eigen vader ook een dienaar van Baal was en dat hij het volk in Ofra voluit de gelegenheid bood om de afgoden te dienen. Nooit eerder zag Gideon kans om daar iets in te veranderen. De moed ontbrak hem daar trouwens ook toe. Nu krijgt hij echter een duidelijke en een welomschreven opdracht van de Heere. Letten we er intussen op dat de reformatie thuis moet beginnen. We moeten niet eerst naar anderen kijken en concluderen dat zij wel eens een beetje orde op zaken mogen gaan stellen. Nee, we moeten eerst in ons eigen leven en in ons eigen huis rondkijken en daar de afgoden opruimen en tegen alle zonden die we daar aantreffen strijden. Gideon moet gebruik maken van twee varren. Het ene dier moet hij inschakelen bij het zware werk, het omverhalen van het afgodsaltaar en het verwijderen van de Ashera, de aan Astarte gewijde paal. Alles wat bij de afgodendienst behoort, dient hij grondig op te ruimen. En als hij dat eenmaal gedaan heeft, dan moet hij op de hoogte, dat is een opvallende plaats in Ofra, een ander altaar bouwen, een altaar voor de Heere. En op dat altaar moet hij de tweede var offeren. Dat zal dan een brandoffer moeten zijn. Dat wil zeggen dat het in zijn geheel aan de Heere gegeven wordt. Want dat offer dient tot verzoening van de zonde. En er zijn toch zoveel zonden waarover verzoening gedaan moet worden. Al zo lang is de dienst des Heeren verzuimd geweest. Gideon aarzelt niet. Hij kan beschikken over 10 knechten die hij vertrouwen kan, en nog in diezelfde nacht gaat hij aan het werk. We lezen dat hij bang is om het karwei overdag te doen en dat hij het daarom 's nachts doet. Maar dat wil niet zeggen dat Gideon bang was voor de mensen. Nee, waar hij bang voor was, dat is dat hij bij het werk gestoord zou worden door de inwoners van Ofra en dat hij dan het werk ook niet tot een goed einde zou kunnen brengen. En omdat de kans dat hij gestoord wordt 's nachts kleiner is, doet hij dat werk in de uren waarin het donker is. Vandaar. En zo wordt dan in een paar uur tijds Ofra van de Baalsdienst bevrijd. Dat is Gideons eerste daad als richter. En hij is daarbij ook uiterst consequent. Van Baal blijft niets over. De mensen in Ofra moeten ook niet de gelegenheid hebben om op twee gedachten te blijven hinken en half en half de Heere dienen, maar tegelijkertijd toch ook wat van de dienst van Baal overhouden. Nee, men moet beseffen dat de Heere het hele hart en het hele leven vraagt en dat hij niet tevreden is met een halfslachtige godsdienst. Is dit alles overigens niet erg riskant? Haalt Gideon op deze manier niet de vijandschap van het hele dorp op zijn hals, inclusief de vijandschap van zijn eigen vader? Wel, de vijandschap van het dorp in ieder geval wel. Dat blijkt direct al de volgende morgen. Zodra men ontdekt heeft wat er in die nacht is gebeurd, is de verontwaardiging groot. Geïnformeerd wordt wie deze heiligschennis heeft gepleegd, en al snel komt men erachter dat Gideon dat moet zijn geweest. Natuurlijk, Gideon, die altijd al dwars lag en die nooit meedeed met hun offerfeesten, omdat hij tegen de gangbare opinie in vast bleef houden aan de dienst van Yahweh. Hij heeft dit op zijn geweten. Maar dat moet dan wel gewroken worden. Dat kan men er niet bij laten zitten. Gideon heeft door dit te doen zijn eigen doodvonnis getekend. Sterven moet hij, zonder verwijl. Baals heiligheid eist dat. En ze gaan naar het huis van Joas om Gideons uitlevering te eisen. Van Gideons vader krijgen ze evenwel geen medewerking. Ging hij eerst voorop in de dienst van Baal, Nu is zijn houding heel anders. Op de een of andere manier heeft God op het geweten van deze man ingewerkt. Kijk maar, resoluut weigert hij aan de eisen van de boze menigte te voldoen. Is dat omdat het om zijn eigen zoon Gideon gaat, die hij ondanks alles in bescherming wil nemen, omdat het bloed nu eenmaal kruipt waar het niet gaan kan? Of heeft het optreden van zijn zoon de ogen van Joas wellicht geopend en is hij tot het inzicht gekomen dat hij zelf ook op een verkeerde weg was? In ieder geval gaat hij voor Gideon staan om hem te beschermen. Laat Baal zichzelf maar beschermen, zegt hij tegen de mensen. Hij is immers een god. Dan zal hij ook wel in staat zijn om voor zijn eigen eer op te komen, of niet? Dan heeft hij jullie toch niet nodig? Als Baal van mening is dat mijn zoon hem grotelijks ontheiligd heeft, dan zal hij dat zelf wel laten blijken. Maar ik verbied jullie om één vinger naar mijn zoon uit te steken, en wie dat toch doet, zondigt daarmee tegen zijn eigen leven. De mensen blijken groot respect te hebben voor Joas en zijn woorden, en voor de logica in wat hij zegt moeten ze wel zwichten. Eén voor één druipen ze af. En Gideon blijft ongemoeid. Hij staat onder de bescherming van zijn vader. Nee, hij staat onder Gods bescherming. Voor Gideon is deze houding van zijn vader natuurlijk wel een grote bemoediging geweest. Hij heeft er iets in mogen zien van het werk dat de Heere al aan het doen was. En dat de Heere inderdaad met hem is. En dat de Heere bezig is ook om hem een plaats te geven onder het volk. Naar aanleiding van deze gebeurtenis heeft Gideon toen een bijnaam gekregen. Jere Baal. Laat Baal tegen hem strijden. Het is dus goed afgelopen. Intussen hebben we wel weer een beetje meer zicht gekregen op het diepe verval waarin het volk van Israël was terechtgekomen. Niemand in Ofra lijkt op de gedachte te zijn gekomen dat het reformatiewerk van Gideon door hem wel eens gedaan kon zijn in opdracht van de Heere. En zo gaat het zo vaak met reformatiewerk in Gods kerk. Zijn er al mensen die zich geroepen weten om de misstanden aan te wijzen en het volk van de zondige wegen terug te roepen, dan kunnen die mensen in de regel rekenen op veel onbegrip en zelfs op sterke weerstanden. Dat laat de geschiedenis van de kerk meer dan eens zien. Eigenlijk is het daarom ook een wonder als er in een tijd van verval toch weer een opleving kwam en als na deformatie er weer reformatie plaatsvond. Dat was ten diepste dan ook altijd een werk van de Heere zelf, die ondanks alle weerstanden toch zorgde voor het resultaat. Op nog een aspect van het werk van Gideon in die nacht moeten we letten. Na het omverhalen van het altaar van Baal bouwde hij immers een nieuw altaar, een altaar voor de Heere. En op dat altaar bracht hij een brandoffer. Waarom? Omdat echte reformatie nooit kan bestaan zonder verzoening. Natuurlijk, met de zonde moet worden gebroken. Maar dat is niet alles wat nodig is. Door de zonde is er immers ook schuld. En wat moet er met die schuld gebeuren? Die moet worden verzoend. Dat kan onze bekering niet doen. Ook al is er oprechte bekering waarin een mens met pijn in zijn ziel zijn zonden erkent, dan brengt die bekering niet automatisch de verzoening van de zonde met zich mee. Bekering en verzoening blijven verschillende zaken, en voor vergeving en verzoening is meer nodig dan alleen een breken met de zonde. Wil er verzoening zijn, dan moet er een offer gebracht worden. Dan moet er bloed zijn waaronder de schuld wordt bedekt. Dat heeft de Heere Gideon willen voorhouden toen hij hem het bevel gaf om dat brandoffer te brengen. En daarin wees de Heere tegelijk vooruit naar het offer van de Heere Jezus op Golgotha, het volmaakte offer, waardoor de schuld wordt weggedaan. Het is tenslotte alleen het bloed van de Heere Jezus Christus dat reinigt van alle zonde. O ja, ze horen bij elkaar, bekering en verzoening. We kunnen ze nooit van elkaar losmaken. Want bekering zonder verzoening leidt tot een wettisch leven vol eigen gerechtigheid. En verzoening zonder bekering leidt tot een slordig werelds leven dat in de grond van de zaak in niets verschilt van het leven van een ongelovige. Door deze reformatiedaad van Gideon is zijn reputatie gevestigd. In ieder geval in Ofra en onder het geslacht van de Abiezrieten. Men beseft dat er nu eindelijk iemand is opgestaan die het volk terugroept tot de dienst des Heren. En werd dat niet hoog tijd? Al zoveel jaren was die dienst verzaakt. En nu men in Ofra, mede ook dankzij het ingrijpen van vader Joas, Gideon met respect begint te behandelen, kan Gideon beginnen aan de rest van zijn werk. Het is het seizoen waarin de Midianieten, die met hun bondgenoten al zoveel onheil hebben aangericht, weer gaan komen. In grote massa's zullen ze ook dit jaar het land afstropen, en als ze straks weggaan, blijft Israël weer in grote armoede en ellende achter. Tot nog toe heeft niemand de moed gehad iets tegen hen te ondernemen. Maar nu acht de Heere dat de tijd gekomen is waarin hij zal gaan ingrijpen. Dit keer zal het met die plunderende bende heel anders gaan dan in de voorafgaande jaren. En het middel dat de Heere hierbij wil gaan gebruiken heeft hij al gereed. En hij laat Gideon weten dat de tijd nu is aangebroken om handelend op te treden. Het is dus Gods tijd. En die tijd is altijd de beste tijd. Het is waar, naar onze maatstaven gerekend komt God wel eens laat. Waarom stond er niet een jaar eerder al een verlosser op? Waarom nu pas? Het zou wel eens kunnen zijn dat God pas dan komt als wij echt beseffen dat wij zelf helemaal niets meer kunnen. Zo was het bij de dichter van Psalm 142. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek en overstelpt was van ellend, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. En dan blijkt Gods tijd toch de beste tijd te zijn. Dan is hij echt niet te laat gekomen. Gideon zal dus aan het werk moeten. Hoe? We komen nu weer die merkwaardige en tegelijk zo veelzeggende uitdrukking tegen. Toen toog de geest des Heren Gideon aan. Zoals een man zijn jas aantrekt, zo trekt de geest Gideon aan. Hij bekleedt zich met deze mens. Voelt u wel wat hiermee gezegd wordt? Dat niet Gideon de handelende persoon zal zijn. Nee, de handelende persoon is de Heilige Geest. En Gideon is alleen maar het instrument waarvan de geest zich bedient. En tegelijk wordt met deze woorden gezegd dat het de geest is die Gideon vervult en bekwaamt en sterkt. Eigenschappen die Gideon aangeboren waren, worden versterkt, en nieuwe eigenschappen worden hem geschonken, zodat hij een geschikt instrument wordt in de hand van de Heere. En nu kan hij zijn taak als veldheer gaan volbrengen en een leger aanvoeren en soldaten inspireren tot een zware taak. Ja, Gideon, hij had voor dit werk natuurlijk helemaal geen opleiding gehad, maar hij wordt door de geest tot dit ongewone werk toegerust. Gideon is het zich ongetwijfeld bewust geweest dat de geest dit met hem deed. Zulke dingen gaan niet buiten het bewustzijn van een mens om. En het is zeer tot zijn bemoediging geweest. Hij weet nu weer zeker dat het woord dat de Heere gesproken heeft toen hij hem tot die taak riep, waar is. En tegelijk wordt Gideon op deze manier bewaard voor hoogmoed. Ja, ook dat. Het gevaar van hoogmoed lag voor de hand. Hoogmoed omdat de Heere hem had uitverkoren en niet een ander. Hoogmoed vanwege het succes van zijn eerste hervormingsdaad ook. Och ja, Gideon had niet veel naam. Hij was miskend, hij was veracht. En nu blijkt ineens dat hij wel degelijk iemand is, en dat de mensen er daarom goed aan doen om rekening met hem te houden. En ligt bij zoiets hoogmoed niet vlakbij? Gideon weet echter dat niet hij de zaak in handen heeft. Nee, dat is de geest die zich van hem bedient, die hem heeft aangetrokken. En zo kan Gideon zijn afhankelijkheid beleven, want alleen in afhankelijkheid kan het werk in Gods dienst worden verricht. Anders niet. Gideon gaat aan het werk. En nu hij ondervindt dat de Heere hem zendt, blaast hij de trompet om op die manier een leger op de been te brengen. Een leger van vrijwilligers. Het is dus mobilisatietijd. Mensen worden opgeroepen tot de vrijheidsstrijd. Ook met deze oproep om zich onder zijn gezag te stellen, begint hij in zijn eigen omgeving. En een nieuw wonder gebeurt. Waren ze eerst nog zo boos op Gideon omdat hij heiligschennis gepleegd had tegen hun God, nu luisteren ze naar hem. Kennelijk geeft de Heere Gideon gezag. En hij werkt in de harten van vele mannen, waardoor zij ertoe komen zich vrijwillig bij Gideon te melden. Ineens lijkt ook de geest van ingezonkenheid en neerslachtigheid te zijn verdwenen. De reactie is niet, wat heeft het voor zin? Tegen die overmachtige vijanden beginnen we toch niets. Nee, men grijpt moed. Eindelijk is er een die het initiatief neemt en die zich wil inzetten voor de bevrijding van het verdrukte volk. Dat werkt aanstekelijk. En ze komen, eerst uit Gideons directe omgeving, maar dan ook verderop uit de stam van Manasse. En als deze tijding bekend wordt onder de andere stammen, dan komen ze ook uit Aser en uit Zebulon en uit Naphtali. Allen erkennen Gideon als hun leider, hun door God gegeven leider. Dankzij het werk van de Heere in hun hart bieden ze zich aan als vrijwilligers. Wat is dat bemoedigend geweest voor Gideon zelf? Tegen de engel die hem riep tot deze taak zei hij: maar wie ben ik? Ik ben niet in aanzien, ik heb geen naam. Niemand zal zich achter mij scharen. Maar die dingen hoeft hij nu niet meer te zeggen. De Heere heeft hem geroepen. En door de komst van deze manschappen is die roeping ook nog een keer duidelijk bevestigd. Hoe waar blijkt het dat hij die roept getrouw is en het ook doen zal. Gideon krijgt zijn leger. En met dat leger kan hij het gaan opnemen tegen de Midianieten.
Tot zover de Bijbel Open, waarin dominee Peden Butter, predikant de Middelharnis, vanavond sprak over Richteren 6, de versen 25 tot 35. Volgende week hoopt hij verder te gaan met deze serie Bijbelstudies, met de studie over Richteren 6, vers 36 tot hoofdstuk 7, vers 8.